Dat alleen al heel indrukwekkend, dat je er 3 jaar over kan doen, ja, om te leren hoe je een fles moet draaien.
Klopt, klopt. En die mensen die draaien ongeveer 50.000 flessen per dag.
Dit is Waar komen bubbels vandaan? Een podcast waarin je in 5 afleveringen alles leert over champagne. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Ik ben schrijver en podcastmaker. Maar vooral ben ik een champagne-liefhebber met weinig verstand van zaken. En het is tijd dat daar verandering in komt. Dus ik ga in de leer bij Bob Brom, de directeur van Moët Hennessy Nederland. Want als er iemand is die alles weet van champagne, is hij het wel.
Nou, Liesbeth, ik zie dat je bent teruggekomen. Dus ik heb je niet te veel, noem het maar, in verwarring gebracht met al die informatie van de vorige keer.
Het smaakt zeker nog meer. Ja. We begonnen ergens in de 16e eeuw en we eindigden in het nu. Maar ik weet nu wel hoe champagne is ontstaan. Dat is me toch wat waard. Dus ik ben heel benieuwd wat we vandaag gaan doen.
Ja, we gaan nu eigenlijk praten over hoe champagne gemaakt wordt. En ik vraag me een beetje af, wat weet je al?
Ja, nou, ik schaam me er een beetje voor om dat te zeggen. Want ik ben dus best wel vaak al in Champagne geweest. In Reims en in Épernay, waar we het gisteren ook over hadden. Ik ben ook in die prachtige kelders geweest. Het is me wel eens uitgelegd hoe het nou werkt met het draaien van de flessen. En die flessen die moeten ook heel lang in die kelders liggen. Maar eigenlijk weet ik het gewoon nog steeds niet. Dus aan jou de schone taak om dit nu toch voor eens en voor altijd aan mij bij te gaan brengen.
Ja, laten we dan beginnen met de druiven eigenlijk. Hè? Er zijn in de champagne over het algemeen kun je praten over 3 soorten druiven.
Ja.
En er zijn er meerdere toegestaan. Hè? We hebben het gehad over de appellation contrôlée, de wijnwet.
Ja.
99% van de druiven aangeplant in de champagne zijn of Chardonnay, of Pinot Noir, of Meunier.
Okay.
Dus daar maken de meeste champagnehuizen gebruik van om hun champagne te maken.
Ja.
Maar er zijn ook blanc de blancs, de witte van de witte. Die 2 blauwe druiven, de Meunier en de Pinot Noir, die zijn blauw, hè? Maar die hebben een blauwe schil, maar wit sap. En de Chardonnay is een witte druif met wit sap. En een blanc de blanc betekent een witte van de witte, dus gemaakt van alleen maar Chardonnay.
Okay.
Maar er is ook een blanc de noir. Dus een witte van de donkere, hè, van de zwarte.
Ja.
En die wordt dan gemaakt van alleen maar Pinot Noir of alleen maar Meunier.
Okay, maar neem me eens even helemaal mee naar het begin. Want we hebben dus dat wijngebied, daar groeien allemaal druiven. Er moet op een speciale manier moeten die druiven, hè, volgens de Franse wijnwet, moeten die gekapt worden. En dan?
Ja, dus je hebt inderdaad die 33.000 hectare. Die zijn verdeeld over die Chardonnay, die Meunier en Pinot Noir.
Ja.
Dat gebied is een eigendom, wat ik heb gezegd, van die 17.000 boeren. En die 17.000 boeren die verbouwen daar hun druiven. Die druiven worden aan het eind van de oogst met de hand geplukt. En die gaan dan naar die champagnehuizen toe. En die champagnehuizen die persen per dorpje. Dus dat betekent dat we niet alle druiven die dan geoogst zijn bij elkaar gooien en zeggen van nou, persen maar. Nee, dat gaat per dorpje. En een dorpje moet je denken aan Épernay of aan Reims of aan Avize of Chouy. Dat zijn allemaal dorpjes in het champagnegebied. Er wordt geoogst. Gaan ze naar de pressoir, dus daar waar er geperst wordt. En dat is ongeveer een proces van 3 weken. Dus er wordt ongeveer 3 weken geperst in de champagne.
En hoe is dat een grote machine, dat persen? Of hoe
vroeger was het eigenlijk een hele platte pers. Waarbij je dan 4000 kilo in die platte pers deed. En dan werd de druk uitgeoefend. En dan wordt er 2050 liter eerste persing opgevangen en dan zetten we hem wat harder en dan wordt er nog 500 liter tweede persing opgevangen.
Okay.
Dus totaal 2550 liter druivensap wat je mag persen uit 4000 kilo. En dat druivensap, dat wordt, wat ik al zei, opgevangen in roestvrijstalen containers per dorpje.
Okay, dus elk dorpje heeft een eigen container waar die geperste druiven uitkomen.
Juist. Okay. En er zijn natuurlijk meerdere perscentra in het champagnegebied.
Ja.
Dus niet dat ieder dorpje zijn eigen perscentrum heeft, maar dat gaat dan naar een centrale plek en dat wordt daar dan geperst op deze manier.
Okay.
En wat ik al zei, dat gaat in principe via de Franse wijnwet. Dus je kunt niet zeggen van nou, ik doe in 1 keer 10.000 kilo. Nee, het moet echt per 4.000 kilo gaan.
Ja.
Wat je wil, is een heel zuiver sap. En je wil niet op een gegeven moment ook alle smaken van de pitjes, van de schilletjes, van de steeltjes mee hebben. Dus het wordt in de champagne heel voorzichtig geperst.
Oké, en dan hebben we dat sap nu in die roestvrijstalen containers.
Ja.
En wat gebeurt er nu?
Nou, dan gaan we er wijn van maken. Nou, en dat is niet zo ingewikkeld. Dus die roestvrijstalen container, daar wordt wat gist aan toegevoegd. En wat ik vorige keer heb gezegd, hè, gist zet suikers om in het sap, in koolzuurgas en alcohol.
Ja.
Nou, dat koolzuurgas dat vervliegt, dat gaat gewoon de lucht in. En die suikers in de wijn, in het sap, worden omgezet in die alcohol. En dan heb je een stille witte wijn.
Dit noem je een stille wijn dus?
Ja, een stille wijn. Wij noemen een stille wijn een wijn die niet bubbelt.
Oké. En hoe lang duurt dat voordat we dat hebben?
Nou, dan ben je ongeveer, als je naar dat hele proces kijkt, ongeveer 6 weken mee zoet om dat te doen.
Ja.
En dan betekent het dat je dus de eerste persing hebt van een dorpje, wat je dus als wijn hebt, maar ja, ook de tweede persing. En zo heb je een enorme hoeveelheid verschillende wijnen die je tot je beschikking hebt om daar de champagne van te maken.
Oké. Ik volg je nog.
Dus wat er dan gebeurt, is dat die wijnmaker, en de wijnmaker is eigenlijk de chef de cave, dus de baas van, noem het maar, de kelders. Die heeft een team, bij Moët zijn het er 10 mensen. Een département oenologie, dus dat is de oenologen die dus de wijn op een gegeven moment maken. Die proeven al die stille wijnen. Dus alle dorpjes, of het nou Chardonnay is, of Meunier, of Pinot Noir, uit Ailly of uit Reims of uit Chouilly, maakt niet uit. Dat proeven ze allemaal. Dat wordt allemaal beschreven. Dus nou, dit smaakt zo, dit heeft wat zuurtjes hier, dit heeft een toontje daar. En die stille witte wijnen, die worden gebruikt om een samengestelde wijn te maken.
En gaat dat proeven, moet ik me dan voorstellen dat ze allemaal aan een grote houten tafel lekker zitten te drinken? Of staan ze met witte laboratoriumjassen?
Ze staan in principe een beetje casual gekleed. Maar proeven betekent in principe dat je dus een slokje neemt, het door je mond laat walsen en het uitspuugt. Je drinkt dat niet, want als je dan zoveel wijnen zou moeten proeven, streep, drinken, ja, dan kan die sessie niet zo lang duren. Dus men spuugt het uit.
Maar deze mensen hebben een ongelooflijk gedetailleerd smaakpalet.
Klopt. Dus ik vergelijk altijd maar de chef de cave met de Le Nez de Parfum. Dus de man die op een gegeven moment de parfum maakt bij Chanel of bij Dior, oh ja, of bij een ander, Guerlain noem het maar, een huis. En dat zijn de mensen die op een gegeven moment dus die smaak bepalen.
Precies.
Dus door die samenstelling van diverse dorpjes, diverse druiven, eerste persing, maak je een cuvée, een samengestelde wijn. Maar wat er ook gebeurt, en dat is denk ik nog wel belangrijker, is dat er in goede jaren worden er reservewijnen achtergehouden. En reservewijnen zijn eigenlijk wijnen die opgeslagen worden, Pinot Noir, Chardonnay en Meunier, stil, dus niet bubbelend, mm-hmm, in grote roestvrijstalen silo's. Wat ik al gezegd heb, is dat de Champagne is een noordelijk gelegen wijnbouwgebied. En je weet nooit precies hoe de oogst is, kwalitatief en kwantitatief. En wat wij willen met Moët Impérial, met de Brut van Veuve Clicquot of met de R de Ruinard van Ruinard, en dat valt mensen over het algemeen niet op, maar dat zijn flessen waar geen jaartal op staat. En we praten allemaal over Bordeaux, jaartal dit en over Bourgogne, jaartal dat. Maar in de champagne praten we daar eigenlijk nooit over. Dus kijk maar eens op een fles in de kelder en dan zie je dat er geen jaartal op staat. En dat komt omdat de meeste champagne, en dan praat je ongeveer over 95% van alle champagne geproduceerd, is een samengestelde wijn uit diverse oogstjaren. Dus als we nu praten over de oogst van 2020... die hebben we natuurlijk vorig jaar binnengehaald. Vorig jaar is die geoogst. Dan is daar nu stille witte wijn van gemaakt. En nu is men bezig om de cuvée te maken.
Dat is die samengestelde wijn die al die slimme mensen met een goede smaak...
Dus nu op dit moment wellicht is het team van Moët de Chandon of van Veuve Clicquot bezig om met reservewijnen en de oogst van 2020 nu die cuvée samen te stellen.
En waarom gebruiken ze daar ook die reservewijnen voor?
Die gebruiken ze omdat de uitdaging voor een champagnehuis is, van de chef de cave, is om ieder jaar dezelfde smaak, dezelfde stijl, dezelfde herkenbare wijn te produceren.
Oh ja.
Dus dat je nu een fles Moët de Chandon koopt of R de Ruinard, zonder jaartal, en dat die over een jaar net zo smaakt als nu.
Ja.
En over 2 jaar idem dito. Dus het betekent dat je constante kwaliteit en herkenbare kwaliteit wil hebben als champagnehuis.
Ja, dat is natuurlijk best lastig omdat je met een natuurproduct werkt.
Juist.
Dus in principe moet dat elk jaar anders zijn. En daar gebruiken ze dus die speciale wijnen voor die ze apart zetten.
Die reservewijnen, klopt.
Die reservewijnen, zodat je elk jaar als je een fles Moët koopt, dezelfde moed proeft.
Juist, betekent dat je niet, noem het maar, teleurgesteld wordt. Dat, dat je zegt van nou, ik vind moed Chandon of ik vind Veuve Clicquot of Ruinaar, die stijl van de wijn, die wijn vind ik heerlijk.
Ja.
Ja, dan moet je niet het jaar erop op een gegeven moment met dezelfde fles, hetzelfde etiket, een andere wijn krijgen. Ja. Dus je wil gewoon, en dat is wat ik al zei, de uitdaging voor die keldermeester om ervoor te zorgen dat ieder jaar diezelfde kwaliteit, herkenbare kwaliteit, wordt gemaakt.
Oké, we hebben een hele hoop druiven. Die worden geperst, heel voorzichtig. Vervolgens wordt daar door de keldermeesters een cuvée van gemaakt. Een stille gemengde wijn.
Juist.
Altijd dezelfde smaak heeft.
Ja.
En nu?
Nou, dan gaat eigenlijk de magie gebeuren, als ik het zo mag zeggen. Dus we hebben gesproken over de eerste gisting, dus het maken van wijn. Het omzetten van suikers in het sap, in koolzuurgas en alcohol. Men heeft nu die cuvée samengesteld. Die wordt nu in de fles gebracht, dus die vult men af in de fles. Dan voegt men er een beetje gist aan toe. Er gaat een kroonkurkje op, dus eigenlijk een bierdopje. En die fles, die gaat de kelder in. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als bij de eerste gisting. Dus het omzetten van die suikers. Alleen het koolzuurgas kan nu niet ontsnappen. En daardoor komen de belletjes in de wijn.
Kijk.
En dat is een natuurlijk proces.
En die flessen die zijn nu allemaal heel stevig, dus die knappen niet.
Klopt. En wat ik al zei, vroeger meer dan 50% ging verloren door explosie, door druk. En wat veel mensen niet weten is dat... Kijk, ik weet niet of jij weet wat de druk is in jouw autoband... Ongeveer?
Nee, geen idee.
De meeste autobanden 2,5 bar atmosfeer.
Ja.
En in een fles champagne, nadat hij dus de tweede gisting op fles heeft doorgemaakt, is de druk in die fles 6. Dus 2,5, meer dan 2,5 keer hoger dan in een autoband. Dus die druk die dan opgebouwd wordt door die gisten, die bepalen dat er een mousserende wijn ontstaat. Dus een belletjeswijn ontstaat.
Ja. En hoe lang duurt dat?
Dat is een proces van pak en beet 2 maanden ongeveer. En alleen, dan heb je wel de belletjes in de wijn. Maar dan gaat het natuurlijk ook om de complexiteit aan de wijn toe te voegen. En die complexiteit, dat doe je door die fles lang in die kelder te leggen. Dus dat die fles zich ontwikkelt, die smaak zich ontwikkelt in die kelder. De minimale periode, ook weer volgens de Franse wijnwet in de champagne, is 15 maanden... Dus dat betekent dat de oogst bijvoorbeeld van 2020 in oktober geoogst of september geoogst, kun je niet in 2021 verkopen, maar pas in 2022.
Ja.
En die 15 maanden hebben ze gedaan om een minimale kwaliteit uit het gebied te laten komen. Dus dat je minimaal die 15 maanden kelderlagering moet respecteren. Maar wij bij Moët of bij Ruinaar of bij Veuve Clicquot doen er geen 15 maanden over, maar ongeveer 36 maanden. Dus het dubbele.
Oh, wow.
Als je kijkt naar Dom Pérignon, die doet er geen 15 maanden over, maar bijna 90 maanden.
En hoe langer zo'n champagne daar dan ligt, hoe complexer en dus hoe lekkerder die smaak wordt.
Klopt. En met name heeft dat te maken met het ontwikkelen van de bubbel, van de mousse. Hè?
Ja.
En je kunt heel snel een slecht en snel gemaakte champagne kun je herkennen.
Mm-hmm.
En die herken je aan de bubbel. En die bubbel, als je die dan in je mond hebt, je walst hem even door je mond. Je neemt een slokje, je walst hem. En als die bubbel via je neus naar buiten komt, het koolzuurgas via je neus als het ware wil ontsnappen, of je krijgt een enorme aanval op je palet, op je wang en op je tong, door die prikjes van dat koolzuurgas, heb je absoluut te maken met een slechte, snel gemaakte, mousserende wijn, CQ champagne.
Ja.
En als je een slok neemt van een goed gemaakte champagne, dan is die die mousserende substantie, die voelt zijdezacht aan in je mond. Dus als het ware een soort van zijde dekentje wat door je mond heen gaat.
De sterren, dus toch?
Ja, dat is het, hè? Dat is het.
Maar oké, we zijn er nog niet, want we liggen nog steeds in die kelder. Minimaal 15 maanden, maar in sommige gevallen zelfs 90 maanden.
Ja, klopt.
Gebeurt er nog iets in al die maanden?
Ja, eigenlijk noem het maar inderdaad het ontwikkelen van de kwaliteit. Hè? Dus je kunt wel zeggen dat hoe langer het in de kelder ligt, hoe beter het is. Dat gaat natuurlijk niet onbeperkt op, maar je kunt wel zeggen dat 15 maanden kort is en 30, 36 maanden een mooie periode is.
Ja.
Het probleem is dat je dus die tweede gisting op fles hebt en daardoor krijg je een depot in de fles. Dus een soort van afvalproduct van de tweede gisting op fles. Dus dat ontstaat dan op de bodem van de fles, want die flessen liggen horizontaal in de kelder. En er ligt dan op de bodem van de fles ligt een soort van depot. Hè?
En dat komt door die gist, die laat iets achter?
Juist, die laat iets achter.
Okay, okay.
En dan zou je kunnen denken van dan zet je die fles op zijn kop, hè, op zijn kroonkurk, en dan valt automatisch door de zwaartekracht al dat depot naar de hals. Maar dat gebeurt helaas niet, want je hebt matig aangekleefd depot, je hebt wat zwaarder depot.
Matig aangekleefd depot, klinkt ook wel schitterend.
Dat ligt dan, dat zit dan als het ware een beetje sticky op de binnenkant van de fles.
Ja.
En dat betekent dat als je hem op zijn kop zet, dat depot achterblijft. Dus er is een methode ontwikkeld, en dat was een ontdekking van mevrouw Clicquot.
Ah, de weduwe?
De weduwe, mm-hmm. Want die werd op een gegeven moment wakker. En die zei van dat is toch vervelend dat je altijd dat depot in die flessen hebt. Hè? Vroeger dronk men champagne uit krakelee glazen. Dus waar je niet doorheen kon kijken. Om te voorkomen dat je al dat dansende depot, hè, die zwarte stukjes als het ware, in je glas zag. Hè? Op zich is er niks mee mis om het te drinken. Maar het ziet er niet echt heel feestelijk uit. Nou, dus die werd wakker en die had een eureka moment. Die vroeg haar timmerman en die zei, pak die keukendeur. Boor daar gaten in of maak er gaten in. Haal de flessen uit de kelder. En wat ik al zei, een fles ligt in principe horizontaal in de kelder. Dus gewoon vlak. En zij had een plank gemaakt die je dan als het ware tegen... die kon je neerleggen. En daar gingen die flessen op een bepaalde manier in. Dat dus horizontaal. En iedere dag een kwartslag draaien. En iets wat de hoek van de fles verhogen. En na 6 weken was al het depot wat dus in de binnenkant van het glas zat naar de kurk getransporteerd.
Dat had zij...
Had zij ontwikkeld.
Bedacht, uitgevonden, ontwikkeld. Okay.
En dat noemen ze dus een pupitre.
Mm-hmm.
En de man die dat doet is een remueur.
Het draaien bedoel je?
Het draaien van die flessen. En dan moet je denken dat het een opleiding is van ongeveer 2-3 jaar. Vaak van vader op zoon. Dus het is niet zo van, ga even lekker die kelder in en draai die flessen. Dat moet je echt kunnen.
Het draaien van die flessen, daar kan je zo lang over doen voordat je dat echt helemaal in de vingers
Klopt.
Hebt.
Klopt. En die mensen hebben een enorm gevoel ervoor. Want er zijn natuurlijk flessen die lastig zijn. Hè, waar het depot op een gegeven moment wat vaster zit aan de binnenkant van het glas. En die worden dan apart genomen. En die mensen weten wat ze moeten doen om dat depot allemaal naar die hals te krijgen.
Wauw, oké. Ik vind dat alleen al heel indrukwekkend. Dat je er 3 jaar over kan doen om te leren hoe je een fles moet draaien.
Klopt. En die mensen die draaien ongeveer 50.000 flessen per dag. En je kunt je voorstellen, een kelder in de champagne, maar overal luchtvochtigheid 80-90%. Temperatuur om de bij de 10 tot 12 graden. En het is daar donker. Dat betekent dat iemand die in die kelder werkt, als hij een jaar of 50 is, heeft hij van allerlei klachten aan zijn gewrichten. En vandaar dat er ook een gemechaniseerde variant is gekomen. En dat noemen we een giropalet. En dat is eigenlijk een roestvrijstalen bak. Er gaan 500 flessen in die aangesloten is op een computer met een elektromotor. En die draait en schokt die dat krat. En na 2 weken heb je hetzelfde resultaat als dat je 6 weken doet met de hand.
Oké, dus we hebben een giropalet. Dat is waar in de moderne tijd de flessen ingaan en ze gedraaid worden.
Klopt.
We hebben een pupitre. Dat was hoe ze het vroeger deden. Dat was de houten plank waar je de flessen op een bepaalde manier inschoof, zodat je ze met de hand kon draaien.
Klopt.
En degene die dat doet, dat is de
remueur.
Remueur, oké. Okay. Ja. Remueur.
Nou, en dat vak is natuurlijk een beetje aan het uitsterven op dit moment. Bij Moët & Chandon en bij Veuve Clicquot en bij Ruinart hebben we nog steeds remueurs werken. Zeggen 4 man. En die worden ingezet voor de lastige flessen. En die worden ook ingezet voor de cuvée de prestiges. Dus denk aan Dom Pérignon, denk aan Dom Ruinart of een La Grande Dame van Veuve Clicquot. Dat zijn hele speciale flessen. En we willen dat ambacht in stand houden. Hè? Anders zou het uitsterven. En vaak worden dat soort flessen nog steeds met de hand gedaan door die remueurs.
Okay.
En op die manier hou je gewoon dat ambacht in die kelder.
Ja, oké. Wauw, geweldig. Dus er zijn nog steeds mensen die dat als baan hebben.
Zeker. Ja, en dus dan heb je dus dat depot heb je in de hals van de fles.
Ja.
Alleen, dan moet het er nog uit.
Precies, en je wil niet dat die bubbels er ook uit knallen en dat sowieso de champagne eruit gaat.
Klopt. Nou, en dat was ook hetzelfde werk van die remueur. En dat heet dat zo'n fles dan een dégorgement moet ondergaan. En de gorge is de keel. Dus het ontdoen van de keel.
Okay.
In een champagnefles, maar eigenlijk ook in iedere fles, zit eigenlijk altijd een beetje lucht, een beetje zuurstof. Hè?
Ja.
Die luchtbel, die werd gebruikt, die dus onderin de fles zat.
Mm-hmm.
Die luchtbel werd gebruikt om het depot wat dus in de hals zat, eruit te laten gaan.
Okay.
En dat was een heel, noem het maar, kunstig werkje. Hè? Dat was echt een ding wat je moest kunnen. En dat was het werk ook weer van zo'n remueur om dus die flessen te degorgeren. En dat noemen ze degorgement à la volée, dus uit de hand.
Ja.
En daar, die mensen zijn in staat om dat depot te verwijderen en heel weinig van de champagne verloren te laten gaan.
Dus zij hebben een soort speciale draaibeweging, zou Juist. Ik willen zeggen, waarin ze inderdaad het voor elkaar krijgen om die bubbel zo naar de hals te duwen dat dat depot eruit gaat.
Klopt.
Zonder dat er champagne verloren
gaat.
Nou,
heel klein beetje heel verloren klein beetje. Gaat. Ja, klopt.
Jeetje, okay,
nou,
ja.
Daar hebben ze natuurlijk ook een, want dat was niet zo praktisch eigenlijk. Hè? Dus daar hebben ze ook een systeem voor bedacht.
Ja.
En tegenwoordig gaan die flessen, als dus het depot allemaal in de hals zit, gaan die flessen door een pekelbad. En het pekelbad is min 28. Maar is wel vloeibaar, want anders kun je dus in min 28 geen flessen steken. Dan zou het ijs worden. Hè? Dus in die min 28 zetten ze die flessen. Dan zitten ongeveer 5 minuten zitten ze in dat pekelbad. En dan bevriest dat die hals van de fles. Daar wordt een ijsklompje gevormd. En in dat ijsklompje zit het depot.
Oh.
De fles wordt geopend. En door de druk uit de fles, die 6 atmosfeer, schiet dat ijspropje eruit. En heb je heldere champagne.
Wauw.
Ja.
En dan doe je heel snel weer dat kroonkurkje erop.
Nee, dan krijgt de fles zijn eigen kurk.
Ah, okay.
Dan, kijk, wat je moet voorstellen is dat na zo'n proces van 3 jaar in de kelder te hebben gelegen, die omzetting van die suikers in koolzuurgas en alcohol in de fles, is dat al opgesloten.
Ja.
Is natuurlijk een beendroge wijn. Die wijn is, ja, daar is bijna geen suiker meer in. Hè?
Ja.
En dat voegen we dan toe door de liqueur de expédition. Dus er wordt een heel klein beetje liqueur aan toegevoegd. En dat is een geheim recept over het algemeen van de keldermeester. Rietsuiker met oude wijnen. En dat gaat in de fles en dan komt de kurk erop. En dan gaat de fles nog 3 maanden de kelder in voor de mariage. Dus dat op een gegeven moment de liqueur, de expédition, heel goed mengt met de wijn.
Dus er zit heel veel van de smaakervaring zit in die liqueur ook.
Nee, het is met name de wijn, hoor. De wijn, okay. Dus die de complexiteit heeft. Maar ja, die liqueur die is belangrijk voor het mondgevoel. Dus dat het gewoon geen strakke, te strakke, droge wijn is eigenlijk.
Ja, want dat vindt natuurlijk niemand lekker, of bijna niemand.
Er zijn puristen die dat heerlijk vinden. En dan praat je over een brut zero.
Oh.
Want je praat eigenlijk, als je praat over de zoetheid van de champagne of de hoeveelheid dosage die is toegevoegd, begin je met een brut zero, dan heb je een extra brut en dan heb je een brut. En dan ga je naar demi-sec. En Moët & Chandon, maar ook Veuve Clicquot en Ruinart hebben een dosage van om de beide 9 gram per liter en zijn daarmee in de categorie van een brut. Ik heb zelf een aantal brut zero's mogen proeven, maar ik zeg altijd maar, dan moet je er wel een glaasje water bij zetten, want het is zo droog dat het niet echt heel erg aangenaam is.
Ja. Nee. Okay, dus we hebben na de 15 maanden minimaal, maar in sommige gevallen langer, ligt al het depot in de hals van de wijn, van de champagnefles.
Ja, het ligt eigenlijk, noem het maar, op het in de fles, op de hoe noem je dat? Niet in de kelk, maar ja, aan de binnenkant.
Aan de binnenkant, ja, precies. Ja. En dan wordt het op een bepaalde manier gedraaid. Dan gaat het naar de hals. Dat gaat er vervolgens in een pekelbad. Dan bevriest het. Dat ploppen ze eruit.
Ja.
Dan gaat de liqueur erbij.
Juist.
Gaat hij terug in de kelder voor nog ongeveer 3 maanden.
Ja, ongeveer.
En dan?
En dan wordt hij gelabeld. Hè? Dus dan gaat het etiket erop, het halslabel gaat erop. En dan gaat hij, laat ik zeggen, naar de consument.
Dan is hij klaar.
Dan is hij klaar.
Ja.
En het leuke van de champagne is dat wij doen de lagering van de wijn. Dus wij zorgen ervoor dat op het moment dat de keldermeester zegt van deze fles is gereed voor consumptie, kun je hem ook gelijk drinken. En er zijn heel veel wijnen die je koopt, maar die moet je nog 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar wegleggen.
Ja.
Voordat hij tot zijn ontwikkeling is gekomen. En bij de champagne is dat niet zo. De keldermeester bepaalt dat en zegt deze fles na 3,5 jaar is gereed voor consumptie. En die kan dan de winkel in of de horeca in en die kan geconsumeerd worden. Dus je hoeft champagne niet op te leggen. Je hoeft het niet te lageren, je hoeft het niet ouder te laten worden.
Ja. En kan ik indruk maken op mensen door te zeggen dat ik een champagne drink die 90 maanden heeft in de kelder heeft gelegen? Is dat een beetje...
Nou, je kunt wel zeggen dat bijvoorbeeld Dom Pérignon... Dus een Dom Pérignon is altijd de vintage en daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Dus het is een champagne met een oogstjaar.
Ja, want dat zijn de flessen met een nummer.
Daar komen we zo op. Ja. Je kunt over het algemeen zeggen dat de cuvée, de prestiges... dus de wijnen, de top cuvées van de huizen... dus bij Veuve Clicquot La Grandame of bij Ruinart of Dom Pérignon... dat wijnen zijn die inderdaad zo'n 7-8 jaar in de kelder hebben gelegen... voordat ze worden gecommercialiseerd.
Je stipt het al heel even aan, want er zijn ook flessen waar wel een jaartal op het etiket staat.
Juist.
Dit, en ja, dat zijn vintage flessen.
Dat noemen ze een vintage, oftewel in het Frans een millésimé.
Millésimé.
Een millésimé. Een vintage betekent dat alles wat in die fles zit uit dat jaar komt wat op het etiket staat. Dus bijvoorbeeld, wij verkopen nu Dom Pérignon 2010... We leven nu in 2021, dus dan zie je al 2010 verkopen we nu. Dus het 11 jaar later wordt het op de markt gebracht. Hè? Dus dat heeft heel lang in de kelder gelegen. Maar alles wat in die fles zit, dus alle druiven die in die fles zitten... komen uit het jaar 2010.
Dus dat gebeurt alleen bij hele goede jaren?
Klopt, klopt. We hebben ook bij Moët & Chandon een vintage, bijvoorbeeld nu 2013... Dus, dus je hebt de Imperial Brut, de samengestelde wijn uit diverse jaren. En de keldermeester Benoît Goès van Moët & Chandon... die heeft gezegd 2013 is zo'n mooi jaar en daar maak ik een vintage van.
En hoe komt hij tot zo'n beslissing?
Dat doet hij op basis van de kwaliteit. Dus dan zegt hij van nou, die kwaliteit van die wijn is zo goed... ik heb geen reservewijnen nodig uit andere jaren. Ik kan alles maken met die 2013... Alleen 2013 ten opzichte van bijvoorbeeld de vintage 2008 is anders qua smaak. Want het geeft de karakters weer van dat jaar.
Ja.
En dat betekent dat er bijvoorbeeld in het ene jaar heb je een hele droge zomer. Het volgende jaar heb je een heel nat voorjaar en een medium droge zomer... met een hele mooi einde rondom de oogsttijd. En dat bepaalt in principe mede de smaak van die wijn.
En kan zo'n man dan ook al halverwege het seizoen denken... oh, dit wordt een goed vintagejaar? Of hoe werkt
nee,
dat?
Nee, dat is echt tot aan het laatste moment. Want stel dat je op een gegeven moment een geweldige zomer hebt. Je hebt een prachtig voorjaar gehad. Alleen met de oogst, hè, dan praat je over eind september, begin oktober bijvoorbeeld. Hè, regent het 2 weken. Okay. Nou, dan kan ik jou vertellen dat alles wat dus is opgebouwd aan kwaliteit... verlies je dan in die ja, hele vervelende regenachtige... plukperiode.
Dus dan is er geen vintage?
Nee, dus dan wordt de vintage teniet gedaan. En dan wordt die wijn gebruikt voor ja, de Imperial Brut... of voor de Veuve Clicquot Yellow Label, dus de Brut van Veuve.
Ja.
Zegt niks dat het niet goed is, die kwaliteit. Het is alleen jammer dat het net dat extra stapje niet heeft kunnen meemaken... in de ontwikkeling van die druiven.
En wanneer is het het laatste jaar geweest dat er een vintage is geweest van Moët & Chandon, bijvoorbeeld?
Is 2013.
2013?
Ja,
is dat zo'n behoorlijke tijd terug.
Ja, dus dan zie je al, wij verkopen nu 2013 van Moët & Chandon in 2021. Dat is ook weer 8 jaar later. Hè.
Ja.
We verkopen nu 2010 van Dom Pérignon 11 jaar later. 2012 van Veuve Clicquot. Dus je ziet dat die periode tussen dus de oogstjaar en het verkopen ervan van die wijnen is erg lang. Ja.
En zijn er al nieuwe gemaakt in tussen 2013 en nu?
Laat ik zeggen, het jammere is eigenlijk dat wij nooit precies weten wat de volgende vintage wordt. En dat zeggen ze bewust niet, omdat die keldermeester die zegt bijvoorbeeld, nou 2018 bijvoorbeeld, hè, was een heel mooi jaar. En dan zegt, nou ik heb in 2018 heb ik ook een vintage gemaakt. Stel dat het zo is. Dan gaat die wijn zich ontwikkelen. Hè, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Hij proeft hem ieder jaar. En hoe is de ontwikkeling van die wijn? En hij kan erachter komen dat die wijn toevallig niet dat brengt wat hij had gedacht. En dan brengen ze hem niet op de markt. Dus dan wordt hij gedeclasseerd. Dus dan wordt hij niet op de markt gebracht. We hebben gesproken over de flessen die in de kelder liggen op hun depot op dat gist.
Ja.
Je kunt er voor toe besluiten om die periode van 3 jaar te verlengen naar 6 jaar of naar 9 jaar. Dus dat je hem veel langer op dat depot laat liggen. En dat doen we bijvoorbeeld bij Dom Pérignon. Daar heb je de Plenitude 1, dat is de Dom Pérignon bijvoorbeeld 2010 die we nu verkopen. Maar we hebben ook een P2. En een P2 betekent in principe Plenitude 2.
En Plenitude betekent?
Eigenlijk een soort van gradatie in kwaliteit.
Ah, oké, okay, ja.
En die zijn minimaal 15 jaar op het depot in de kelder hebben die gelegen. Dus je ziet dan, door dat depot is het als het ware een soort van conservering van de wijn. Mm-hmm. Dus daardoor blijft die wijn, de ziel blijft in de wijn. En daardoor ontwikkelt die wijn zich ook. Dus vandaar dat je een P2 hebt met 15 jaar kelderlagering. En een P1 van Dom Pérignon met 8, 9 jaar.
En tot hoever gaat dat? Hoeveel P's zijn er?
Er zijn P3's. En die zijn minimaal 25 jaar oud.
Jeetje mina, maar daar zijn er vast niet heel veel van.
Nee, dan praat je echt over een paar honderd flessen. Ja. Dat klopt. Ja.
En dat zijn dus waar die speciale behandelingen wel nog voor worden gedaan.
Ja, dus de remueurs die zullen dat op een gegeven moment doen. Hè. Dus die pakken de Plenitude 2 van Dom Pérignon. En de nummer 3 pakken ze natuurlijk met de hand beet.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen, is natuurlijk dat de tijd dat hij in de kelder heeft gelegen, wat ik eigenlijk al zei in het begin, is superbelangrijk. Hè. Is het 15 maanden of is het 36 maanden? Of is het 90 maanden? En dan zie je dus bij Dom Pérignon met een P2... dat dat gewoon even wordt opgerekt naar 15 jaar.
Ja, jeetje.
Ja.
Je zei een paar keer cuvée de prestige.
Ja.
Die cuvée is dus die gemengde stille wijn.
Ja.
En prestige, is dat, klinkt dat, dat is een extra keurmerk? Of?
Nou, we noemen dat eigenlijk een categorie binnen de champagne. Eigenlijk kun je zeggen, dat is ook een verhaal wat eigenlijk in alle wijngebieden speelt, dat de beste wijnen werden vroeger gedronken door de familie zelf. Dus de eigenaar van de wijngaard of van het champagnehuis, die hadden natuurlijk, laat ik zeggen, de prachtige dingen, die bewaarden ze zelf. En die dronken ze ook zelf.
Ja.
En op een gegeven moment is er iemand geweest, en dat was bij Moët de Chandon, was dat meneer de Vogouët, die dacht van, nou, als de familie Dom Pérignon drinkt, dan moet het toch ook interessant zijn om anderen daar kennis mee te laten maken. En die is eigenlijk een van de eerste geweest die een cuvée de prestige op de markt heeft gebracht.
Want dat is dan de beste wijn?
Ja, dat is wel inderdaad het beste wat je kan kopen. Ja.
En ik had ook begrepen dat dus al die verschillende dorpjes waar we het over hadden, waar al die verschillende druiven van komen, dat die ook weer allemaal gradaties hebben in kwaliteit.
Ja, ja. Dat noemen ze een dorpje in de Champagne noemen ze een cru. En het systeem heet Échelle de Cru. En dat betekent dat er een kwaliteit wordt gegeven aan een dorpje. En dat zit tussen de 80 en de 100%. Nou, dan noemen ze tussen de 80 en de 89% cru is een cru ordinair. Dan heb je tussen de 90 en 99% cru. En dat noemen ze een premier cru. En dat staat ook vaak op een fles.
Mm-hmm.
En dan heb je 100% cru en dat noemen ze een grand cru.
Een grand cru. Okay.
Grand cru. En dat zegt iets inderdaad over de kwaliteit van het dorpje. Vaak is het een combinatie van met name ligging. Hè? Dus als het op een gegeven moment op een bepaalde helling ligt tegenover de Marne, dan krijg je natuurlijk die extra zoninvloed van het water. En dan zie je vaak dat het een enorme positief effect heeft op de kwaliteit van de ontwikkeling van de druiven.
Ja.
En dan zie je dat zo'n dorpje dus een hogere ranking krijgt.
Oké, okay. Het is weer een volle les.
Ja. Dus dat is dat maakt het wel interessant. En dat dan zie je dus inderdaad ook, voor zover mensen daar aandacht voor hebben. Maar champagne is best duur. Ik bedoel, het is een kostbare wijn. Hè? Het kost gewoon geld. En als je dan ziet wat er allemaal nodig is om vanaf de druif naar de fles bij de consument of in het restaurant, dat het een enorme weg is.
Ja.
Die gewoon over het algemeen heel veel met handwerk te maken heeft.
Ja, en als ik jou een imperiaal Moët en Chandon glas Moët en Chandon geef en een vintage uit, dat was het 2008, het hele goede jaar.
Ja.
Proef je dan het verschil?
Ja, dan proef je zeker het verschil. Ja, absoluut. En dat heeft gewoon te maken. Kijk, het zijn wel twee wijnen, als ik het zo mag zeggen, die dezelfde stijl hebben. Dus het kan niet zo zijn dat als wij praten over Imperial Brut, hè, dus de Moët kwaliteit, die is fruitig, die is fris, die is een ballerina. En dan kun je niet een vintage hebben van Moët wat een sumo-worstelaar is. Dat zal niet gebeuren. Dus dat betekent dat het in dezelfde stijl wordt gemaakt door de keldermeester. Alleen, je zult zien dat de intensiteit van de smaak, die is veel groter.
Maar dat zijn ook dingen die je moet leren. Ik weet niet of ik dat nu al zou herkennen.
Dus die smaken, dat gaan we in de volgende les gaan we dat behandelen. En dat is eigenlijk wel een van de leukste dingen, want dit is allemaal theorie. Maar het gaat natuurlijk in het principe om het proeven. En dat gaan we de volgende keer doen. En dan zou het natuurlijk heel erg leuk zijn als mensen tijdens die les zelf beschikken over een fles Moët de Chandon Imperial of een fles Veuve Clicquot of misschien een fles Ice. En dan kunnen ze samen met ons meeproeven.
Dus dan gaan we ook een fles openen?
Zeer zeker.
Nou, daar verheug ik me op. Ik wil je bedanken. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van Press for Champagne, het nieuwe platform van Moët Hennessy. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Abonneer je nu om die niet te missen en laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Ga dan naar www.pressforchampagne.nl, de plek waar je alles over champagne kunt vinden en de informatie van de podcast nog eens rustig terug kunt lezen. Drink verstandig, geen 18, geen alcohol.